zijn weer opnieuw hier bij u terug en we zijn dankbaar voor deze dagen. Heel bijzondere dagen, in ieder geval al voor mij. Ik ben altijd zo dankbaar als ik me eenmaal overgeef aan het vaste en gebedsproces. En de vaste dagen heb, het voelt echt letterlijk alsof ik de berg aan het beklimmen ben in de geest, geestelijk aan het groeien ben. De aanwezigheid, de vrede van de Heer zo sterk alweer ervaren. Het woord van God dat zo goed doet. Ik ben zo dankbaar om zoveel mensen te zien die mee vasten, die ook getuigenissen daarvan al te horen. Mensen die enthousiast worden om de Heer beter te leren kennen. Mensen die pas bekeerd zijn, die voor het eerst vasten. Mensen die al heel vaak gevast hebben. En om dit samen te doen. En laat deze vaste week ook een impuls voor je zijn, een boost voor je zijn, om later in dit jaar persoonlijk ook tijd van vasten te nemen. Er komen wellicht nog wel tijden aan dat we met de gemeente gaan vasten. Wellicht voor Goede Vrijdag, vaak ook soms in september, vaak met de start van het nieuwe seizoen. Maar ook voor jou persoonlijk, gewoon in je eigen relatie met God. Ik had dat laatst ook gedaan, eind oktober, begin november. Gewoon een week van vasten en gebed. En het was zo'n krachtige tijd alleen met de Heer. En gebruik ook dit wat je kan leren nu, om je te boosten, om dat gewoon zelf ook te doen. Gewoon in je eigen relatie met God. Dat is gewoon heel goed, ergens een moment gedurende het jaar. Laat er niet eerst iets gebeurd zijn voordat je gaat vasten. Of dat je eerst in een bepaalde nood bent of een situatie wat moeilijk is. En dan, oh ja, nu ga ik vasten. Heel vaak doen mensen dat. Dan staan ze voor een berg of hebben ze te maken met een bepaalde geestelijke strijd. En dan gaan ze vasten en bidden. Zorg dat je gebeds- en vaste leven gewoon up and running is, krachtig is. Gaande het vasten wil ik ook graag nog even dit delen. Vasten geeft zo'n impuls aan het gebedsleven. Ik merk het elke keer weer. Het is zo veel makkelijker om te bidden. De relatie met God gaat zo, ja, dat vloeit eigenlijk zo over. En ik geloof, het vasten zorgt ervoor dat vlees overwonnen wordt en dat je gaat hechten aan de geest. En ben heel dankbaar voor de kracht die daarin zit. We worden één met de Heer Jezus door het vasten en gebed. We worden één met Hem en dat betekent ook dat we één worden met zijn liefde. En dat die liefde, dat is de bedoeling, uiteindelijk ook uit ons en door ons heen zal stromen. En ik wil graag even een tekst met je lezen, een hele bekende in Jesaja 58, voordat we naar Lucas 17 gaan. Vanavond behandelen we Lucas 17 tot 20. En morgenavond sluiten we het vasten af. Lucas 21 tot Lucas 24. Gaan we kijken naar het kruis. Gaan we kijken naar het lijdensweg van Jezus. Gaan we kijken naar wat Hij gedaan heeft voor ons. Hoe Hij geleden heeft voor ons om ons vrij te kopen, om ons te verlossen, om ons een eeuwig leven te geven. En daarna gaan we afsluiten met avondmaal. Dus morgen zorg dat je wijn en brood in huis hebt. Terwijl we de livestream delen, dat je ook een moment daarin neemt gezamenlijk. Ik geloof dat het krachtig zal zijn. En daarna gaan we deze vaste periode afsluiten. En geloof me, die gaan er echt nog wel komen dit jaar. Maar dat is morgen, vanavond, Lucas 17 tot 20. Maar voordat we daarheen gaan, gaan we even kijken naar Jesaja 58. Een heel bekend hoofdstuk als het gaat over vasten. Al reeds onder het oude verbond, al reeds in het Oude Testament. En de profeet Jesaja schrijft hier een hele krachtig hoofdstuk over wat de bedoeling is van vasten. En ik lees even met je vanaf vers 2. Als je je Bijbel ook wil opslaan, zorg dat je notities bij je hebt. En ik wil met je lezen Jesaja 58 vers 2. De Bijbel zegt hier, zeker, ze zoeken mij dag aan dag. Dit gaat over kinderen van God die de Heer zoeken. Vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, wat de wil van God is. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen mij naar rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Dit waren gelovigen onder het Oude Testament die de Heere zochten, die vroegen naar rechtvaardige verordeningen, die de Heere zochten voor het juiste, die de wil van God zochten. Maar dan zeiden ze bij zichzelf, waarom ziet u het niet dat wij vasten? En merkt u niet op dat wij ons onthouden? Dat wij in een periode tijd ingaan van dingen onthouden. Wij vasten nu. En waarom merkt u het niet op? Zeiden de mensen tegen God. En dan komt het antwoord van de Heer. Omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. Omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien. En vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zo, de Bijbel maakt hier duidelijk, het gaat niet alleen om het vasten. Het gaat om onze houding en ons hart terwijl we vasten. Ik kom er zo nog even op terug. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding of een week van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? En dan komt vers 6. Dit is wat God bedoeld heeft aangaande het vasten. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. de verdrukte bevrijden en ieder juk verbreken. Is het niet je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? En dan zegt het woord, dan breekt je licht door als de dageraad en je zal voorspoedig herstellen. God geeft hier al reeds onder het Oude Testament de bedoeling van het vaste weer. En hoe we behoren te vasten. Hij zegt, als we vasten, laat er geen onrecht zijn. Laat de arbeiders niet afgebeuld worden. Laten we niet bezig zijn met onrecht. Alleen eerlijk zijn en eerlijk geven aan wat iedereen toekomt. Ook als je handelt, als je een ondernemer bent, als je zaken doet, geef iedereen eerlijk wat hem toekomt. En de Bijbel zegt, dat is juist het vaste wat ik verkies. Geen strijd en verdeeldheid onder elkaar. De Bijbel zegt omdat jullie hier in vers 4, omdat jullie onder het vaste strijden en ruzieën. Ook die hele geest van verdeeldheid en dat ruzie en strijd en twisten en die mening en dat mening. Laat het vaste een tijd zijn van eenheid. In je eigen hart allereerst. Eenheid begint hier. Eenheid begint in het eigen hart. David zegt in Psalm 84 vers 11 uit mijn hoofd, Heer, verenig mijn hart. Laat er eenheid zijn in mijn eigen hart. Vaak is er verdeeldheid en twist omdat er geen eenheid is in ons eigen hart. En als we één worden met de Heer, komt er automatisch ook eenheid met broeders en zusters, eenheid in het lichaam van Christus, eenheid in de kerk, eenheid onder elkaar. Zo één, de Bijbel leert om geen onrecht te bedrijven en geen ruzie en strijd te hebben onder elkaar. En ten derde, wat we niet moeten doen, geen treurnis, geen verdrietigheid. God zegt vast, is een iets van vreugde, het is iets waarin je aan de Heer hecht. Het is een één worden met God. En die drie dingen moeten we niet doen. En wat we wel moeten doen, eigenlijk is het Lucas 4 vers 18. De tekst waar ik elke keer op terugkom, waarin de visie van Jezus leven en bediening staat. De Bijbel zegt hier in hoofdstuk 58, misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Dit is Gods verlangen en Gods wil. Dat spreekt weer over compassie en liefde voor je medemens en de naaste die gezegend wordt en voor in je eigen leven ook. Dat elke keten, elk bolwerk, leugens in je denken wordt losgemaakt, wordt ontbonden. Dat de verdrukte bevrijd worden. En dan vervolgens, nu komen de daden van bewogenheid. Dus wat we wel moeten doen, is Lucas 4 vers 18, waar wij ons ook op mogen richten, wat Christus ons tot voorbeeld heeft gestrekt. En je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan de armen, iemand kleden die naakt rondloopt en je bekommeren om de medemensen. Het is de compassie, de bewogenheid waar we deze week, maand en jaar over zullen hebben. De liefde van Jezus. En dit is de bedoeling van vasten. En ik geloof, naarmate we één worden met God door het gebed, met Christus door het gebed, naarmate ook bewogenheid en liefde naar anderen toe zal vloeien. Eigenlijk is het een in- en uitademen. Oké, dan wil ik graag nu met je gaan naar Lucas. Ik hoop dat je nog steeds enthousiast bent over het Lucas-evangelie. Zo prachtig evangelie waarin Jezus zo... zich uitreikt naar allerlei soorten mensen. En weet dat ook voor je eigen leven. Naar jou en naar al jouw soort van nood of problemen. En dan komt vers 17. Hoofdstuk 17 beginnen we mee. Eigenlijk vers 3 wil ik mee beginnen. De Bijbel zegt hier, let dus goed op jezelf. Waak over jezelf. Let op jezelf. En mag ik dat tegen jou als discipel ook vandaag zeggen. Let altijd ook op jezelf. Jij bent zelf ook belangrijk. En let op jezelf. Wat je gelooft, wat je doet, dat je je hart puur houdt en schoon. Want kijk wat hierna staat. Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe. En als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze 7 maal op een dag tegen je zondigen en 7 maal naar je terugkeren en zeggen ik heb berouw, dan moet je hun vergeven. Jezus begint hier te spreken over het belang van vergeving en daarmee op jezelf te letten. En dan staat er in vers 5... Toen zeiden de apostelen tegen de Heer, geef ons meer geloof. Nou, deze tekst wordt soms uit zijn verband gehaald. Maar we denken, geloof in wonderen, geloof in doorbraken, geloof voor allerlei zaken. Maar de vraag van de apostelen, Heer, geef ons meer geloof, was een antwoord op zijn relaas als het gaat over vergeving naar broeders en zusters toe. Volgens mij is dit goede prediking hier. De vraag van de discipelen, geef ons meer geloof, had te maken met de mate waarin ze broeders en zusters konden vergeven. Ik heb ontdekt dat als jij je naaste wil vergeven, en gedurende het leven gebeuren er genoeg dingen in ons leven, wat anderen ook ons aandoen, en waarin wij hun moeten vergeven. En of jij kan vergeven, heeft niet alleen te maken met de liefde die je in je hart hebt, maar ook met het geloof dat je in je hart hebt, het vertrouwen. Het vertrouwen in God. En het vertrouwen in die mens. Ja, maar die vertrouwen wordt voortdurend geschaad. Want ze hebben het hier over 7 maal per dag zondigen tegen jou. En toch zegt de Heer, je hebt het geloof. Want hij begint daarna over geloof te spreken en geloofprincipes uit te leggen. En dan zegt, oh, als je het geloof hebt, zeg je tegen een boom, ontwortel je en het gebeurt. Zo laat staan dat je iemand kan vergeven. Op basis en op grond van het woord van God. Wat Jezus ons heeft geleerd en geleefd. Ook Jezus leefde in geloof toen hij voor ons stierf aan het kruis. Dat hij ons vergaf aan het kruis was ook een daad van geloof. Morgenavond gaan we vooral kijken ook naar de daad van liefde. Wat het hem heeft gekost. Maar het was ook een daad van geloof, van vertrouwen in de Heer. In de opdracht van God, in het woord van God, in gehoorzaamheid aan God. Hij stierf uit geloof. Het was een daad van liefde dat hij ons heeft vergeven. En een daad van geloof. En zo is dat ook met ons, met jou en mij, voor je naaste. Je vergeeft een ander ook door het geloof dat je hebt in God. Door het geloof dat je hebt in Jezus. Ik geloof, zonder Christus is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om mensen te vergeven. Maar door het geloof. En Christus spreekt over dat geloof zit al in jou. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Hij zegt, joh, als je tegen die boom zegt ontwortel, je geloof het. Geloof het. Ook dit, geloof dat je gelooft. Geloof dat je al reeds geloof hebt ontvangen. Geloof dat geloof al reeds in jou werkt. Iemand zegt geloof, geloof. Halleluja. Ja, we gaan eventjes verder. Naar vers 10. Hij begint te zetten, uit te leggen principes van dienstbaarheid vervolgens in Lucas 17. En dan zegt hij, laat dit altijd je houding zijn. In vers 10 lees ik het. Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen. Zeg dan, wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Laat dit altijd onze houding zijn naar de Heer. Ik merk soms wel eens bij in sommige harten van sommige christenen. Ja, de Heer moet dit voor mij en de Heer moet en de Heer moet zus en de Heer moet zo. Want alsof de Heer iets schuldig is aan jou. De Heer is ons niet schuldig. Wij zijn de Heer schuldig. En als we allerlei dingen doen, doe het uit liefde voor de Heer. En de Heer zegt aan het eind, laat dit je belijdenis zijn. Laat dit je echte geloof zijn. Heer, ik ben slechts een knecht. Dat je goed je positie altijd weet. We hebben enkel onze plicht gedaan. Want alles is uit genade. Halleluja. Verder kijkend naar Lucas 17, zien we vervolgens dat er hier 10 melaatsen worden genezen. Waarschijnlijk ken je het verhaal. Ik geloof het is ontzettend krachtig en belangrijk. In vers 11 staat, op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. En toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat leden. Deze mensen hadden over hem gehoord. Deze mensen hadden de wonderen gehoord. Deze mensen hadden de getuigenissen gehoord. En toen ze hoorden dat Jezus langskwam, deze 10 mensen die aan huidvraat leden, die kwamen naar Jezus. En dan staat er, ze bleven op een afstand staan. Ze mochten ook niet in de buurt komen vanwege hun ziekte. En dan ze verhieven hun stem en riepen. En ik lees dit een aantal keer terug in de evangelie. Ze verhieven hun stem. Ze braken uit hun situatie. Ze schilden het uit. En ook deze vaste tijd voel je niet bezwaard om het uit te roepen tot de Heer. Halleluja. Ze verhieven hun stem en riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. Ze deden een beroep op zijn compassie. En dan staat er, toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga je aan de priesters laten zien. Zie, geen handoplegging, geen woord van genezing. Hier was alleen het woord, ga je aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Deze zin is een prediking waard. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Niet terwijl ze daar nog stonden, ook niet terwijl ze aankwamen, ook niet vanaf het moment dat ze eenmaal bij de priesters waren gekomen, vanaf het moment dat ze terug waren gekomen om Jezus te danken. Nee, terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Ik heb dit ook zo vaak gezien in de genezingsbediening. Als iemand handelt op het woord, dat is waar het gebeurt. Laatst was deze vrouw Wilma, ik dacht in de buurt van Schavenzand of Monster woonde ze. Daar kwam het woord van genezing. Ik sprak het uit in de naam van Jezus. En toen ze handelde op het woord, stapte ze uit haar stoel. En ze kwam uit haar situatie en ze werd genezen van zo ongelooflijk veel klachten. Ze handelde op het woord terwijl ze ging, terwijl ze liep. Ik zie dit vaak in de genezingsbediening. Terwijl ze stapte, terwijl ze de hand uitstrekte. Terwijl ze iets deed wat ze niet kon doen daarvoor. Terwijl ze begon te lopen. Terwijl ze haar hand op de kwaal legde. Terwijl. Werden ze genezen. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Misschien moet ik deze zin nog eens onthouden voor een boodschap. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Maar dit verhaal gaat niet alleen over genezing, maar ook over dankbaarheid. Er staat een van hen die zag dat hij genezen was. Zo nu zag hij zijn huid gereinigd. Wat een wonder, hè? Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Dus dit was ook een proces. Ze werden gereinigd terwijl ze liepen. En op een gegeven moment ontdekte deze man dat hij gereinigd was. Dat zijn huid schoon was. Dat is een ongekend bovennatuurlijk wonder van de Heer. En deze man, en dan staat er, toen hij zag dat hij genezen was, keerde terug. En loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voet om hem te danken. Wat een houding en wat een aanbidding. Hij was een Samaritaan. Wordt het nog met nadruk, zegt Lucas dit. Toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Met andere woorden, die andere mensen waren waarschijnlijk Joden. Die waren gelovigen, in ieder geval van naam. En nu komt er een vreemdeling, een Samaritaan, die echt terugkomt, zich aan mijn voeten neerwerpt om mij te bedanken. Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga. Je geloof heeft je gered. En Jezus verbaasde zich over de ondankbaarheid van de 9. Niet eens zozeer over dat. Eigenlijk zien we in de Bijbel dat dankbaarheid een logisch gevolg is. Ook nu tijdens het danken, laat je hart vol zijn van het danken. Ik geloof dat we de Heer veel meer mogen danken. God is goed. Lucas laat zien een geweldige Jezus en een geweldige Vader. En een geweldige Jezus die wijst op een geweldige Vader. En de Bijbel laat zien, de Heer is goed. We hebben zoveel reden om te danken. We zijn zo vaak maar bezig met onze situaties. Wees gewoon dankbaar voor wat er wel is. Wees dankbaar voor wie de Heer is. Wees dankbaar voor de vergeving van je zonde. Wees dankbaar dat je een kind van God bent. Wees dankbaar dat de Heer van je houdt. Wees dankbaar dat Hij voor je zorgt. Er zijn zoveel redenen om de Heer te danken. De Bijbel zegt, dank de Heer onder alles. Amen. En deze Samaritaan, die maakte het ultieme mee. Hij werd genezen van een dodelijke ziekte. En een ziekte waardoor hij afgescheiden was van alle anderen. Ze mochten niet in het kamp komen, ze mochten niet in de stad komen, ze woonden afgescheiden. En nu, de Heer herstelde niet alleen zijn huid. De Heer genas niet alleen zijn lichaam. De Heer herstelde hem ook in zijn positie. Menswaardig. Hij bracht hem weer terug in de waardigheid van een mens. En dit is het hart van Jezus. En kind van God, mijn broers en zussen, laten we ons hier echt toe uitstrekken om mensen allemaal weer een menswaardig bestaan te geven. Ik vind het geen schande als mensen zeggen over ons of over God Center of over de kerk. Ja, dat is een kerk die zich alleen maar uitstrekt naar mensen in nood. Laten we daarom maar gekend worden. Zo werd Jezus ook gekend. Ja. En laat er in ons hart vooral dankbaarheid zijn. En gebruik dit als voorbeeld. Jezus begint verder te onderwijzen over zijn wederkomst. Daar kom ik straks een bijzonder morgenavond nog even op terug als we Lucas 21 behandelen. Hij begint dan te spreken over de wederkomst. En dan staat er even in vers 20, waar ik het verhaal wil oppakken. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun, de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen en men kan niet zeggen, kijk hier is het. Of daar is het, maar weet wel. Waar is nou het koninkrijk? Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. In de Engelse vertalingen, the kingdom of God is already among you. Is al reeds onder u. Waarom? Omdat de koning was gekomen. Ik geloof als een kind van God, als een mens zijn opnieuw geboren is en Jezus is Heer of koning geworden van dat leven, dan is Jezus koning geworden van dat hart. En die persoon, ik zelf, val nu onder het koninkrijk van God. Want mijn leven valt onder de heerschappij van de koning. En dat betekent ook alles wie ik ben en waar ik invloed in heb, valt onder de heerschappij van het koninkrijk van God. Dus niet alleen maar de kerk of mijn huis, maar ook mijn werk of mijn plek van invloed. Jij bent een deel van het koninkrijk van God. En Jezus heeft gezegd, het koninkrijk is onder u. En dan begint hij te praten hier een stukje over zijn wederkomst. En dan zegt hij in vers 26, het zal zijn als in de dagen van Noach. En in vers 28 als in de dagen van Lot. En waar doet Jezus op? Mensen leven gewoon door. En plotseling is daar de komst van de Zoon des Mensen. Hij noemt zich hier ook weer de Mensenzoon. Als in de dagen van Noach. Ik heb daar laatst over gepredikt. Die prediking staat op YouTube, kan je naluisteren. Als in de dagen van Lot. Die mensen leefden gewoon door. En plotseling was de dag daar dat de Heer zijn engelen stuurde. En uiteindelijk Sodom en Gomorra omkeerde. En zo zal het ook zijn met de wederkomst. Daarom leert de Heer ons waakzaam te zijn. Mensen, ik merk dat vooral kinderen van God nu juist de boodschap van de eindtijd nu na gaan luisteren, nu gaan checken vanwege de situatie in de coronacrisis. Maar de Heer leert ons altijd waakzaam te zijn. Of er nou een crisis is of niet. Wij behoren altijd waakzaam te zijn en de Heer te verwachten. Want geloof me, de hemel is beter als hier. En uiteindelijk is dat onze bestemming. Halleluja. verwachtende ontferming van de Heer Jezus tot het eeuwige leven, staat er in Judas. Prijs de Heer. Dan komen we in hoofdstuk 18 aan en hierin begint Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter te vertellen. En de Bijbel zegt, hij deed dit met het oog om altijd te blijven bidden, ook als je geen verhoring ziet op dat moment. En ik wil je hiermee bemoedigen, juist in deze gebedsweek. Hij vertelde hun, hoofdstuk 18 vers 1, een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden. De aanleiding om te spreken over de onrechtvaardige rechter was de noodzaak om altijd in gebed te zijn en niet op te geven. Dan zegt hij, er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek, doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Die rechter wilde niet luisteren naar de vrouw en de vrouw geen recht verschaffen waar zij recht op had. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niet aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. In andere vertalingen staat omdat ze me straks anders nog een klap in het gezicht komt geven. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hen spoedig recht zal verschaffen. Met andere woorden, wij geloven in een goede God en een rechtvaardige rechter. Jezus gebruikt hier een heel extreem voorbeeld. Als een onrechtvaardige rechter uiteindelijk al recht verschaft aan een weduwe, omdat zij maar blijft bidden, omdat ze maar blijft roepen, omdat ze maar blijft vragen, als ik menselijk mag zeggen, omdat ze maar blijft zeuren, als een onrechtvaardige rechter haar al recht verschaft, hoeveel te meer zal een rechtvaardige rechter en een liefhebbende vader en een ontzagwekkend goede God en een Heer die zo wel geweldig is, niet datgene geven waar je om bidt en jouw recht verschaffen als je dat nodig hebt. Blijf altijd in gebed, ook al zie je je verhoring niet direct. Blijf volharden. Paulus zegt, blijf volhardend in het gebed. Paulus had ook zijn difficulties, zijn moeilijkheden, zijn problemen. Maar hij leert ons en hij leefde dat zelf ook. Blijf volhardend in het gebed. De Heere Jezus ook. Blijf volhardend in het gebed. Judas liep met hem mee. Petrus zou hem heel snel hierna verloochenen. En hij leerde ook, blijf volhardend in het gebed. De Heer zal je altijd recht verschaffen. Vertrouw altijd in de rechtvaardigheid ook van God. Misschien zit je nu ook in rechtszaken of in rechtsdingen. Vertrouw altijd in de rechtvaardigheid van God. Zelfs al zou het systeem waar je recht verschaft corrupt zijn. Zelfs al zou het systeem corrupt zijn, geloof in de rechtvaardigheid van God. Want jij valt onder het koninkrijk van God. Jij bent onder de heerschappij van de koning. Halleluja. We gaan verder met hoofdstuk 18. En daar begint Jezus verder te delen. En dit zijn hele krachtige hoofdstukken. Vanaf vers 9 leert de Heer ons om niemand te minachten en om jezelf nooit te verheffen. En juist omdat het op religieus gebied zo gevaarlijk is, geloof ik dat het ook belangrijk is dat de Heer dat zegt, maar ook dat ik het even uitweid. Omdat de onbewust zit er soms in ons mensen toch snel iets van, ja, ik ben nu beter dan een ander. Jezus vertelt hierna over die fariseer die in de tempel kwam en de zondaar die in de tempel kwam. En het enige wat die zondaar bad, zegt, Heer, wees mij genadig. En die fariseer zei, ik geef tiende en ik doe alles wat de wet van me vraagt. En de Heer zegt, die zondaar ging rechtvaardig naar huis terug. En hij legt deze gelijkenis uit ook dat we ons nooit zullen verheffen en ons beter zullen voelen dan anderen. Soms als wederom geboren, geestvervulde, door het bloed gewassen kind van God, heb je natuurlijk enorme zegen. En ben je natuurlijk enorm gezegend, maar de Heer maakt duidelijk, voel je je nooit beter dan een ander. Als je in het vasten ook zelf die gedachte bij jezelf merkt, oh, maar ik vast nu en die vast niet. Ook dat is geen goddelijke gedachte. Oh, ons worship team van onze kerk, of oh, onze kerk, of oh, mijn gebed, of oh, mijn religieuze verplichting, of ik geef mijn tien, of ik heb net een groot offer gegeven aan de Heer, of ik heb net een groot offer gegeven voor het nieuwe gebouw van God Center. Ja, fijn. God zegen jou, maar verhef je daarvoor niet, voel je daardoor niet meer dan de ander, ga je niet verheffen. En al die gedachten probeer ze te blokken. Dit is wat de Heer ons leert hier in hoofdstuk 18. Laat je kennis en je openbaringen je ook niet leiden tot hoogmoed, maar tot nederigheid. Laat de kennis van God en de openbaringen die je hebt van God en met God je leiden tot nederigheid. De Heer Jezus was de man vol openbaring, vol kennis en hij was de meest nederige man op aarde. Kijk Paulus, Kijk Salomo, kijk Jeremia, kijk al deze mensen van God in het woord. Waarin nederige, eenvoudige mensen die zoveel van God hielden. Paulus zei, ik heb zoveel krachtige openbaringen ontvangen. Ik heb zelfs een doorn in mijn vlees. Opdat ik me niet zou verheffen. Dus er is een menselijke neiging, ook door geestelijke openbaringen, om jezelf te verheffen. Maar laten we in ons hart altijd nederig zijn en ons focussen. We zijn hooguit een dienaar. We zijn allemaal dienaren hier. We dienen God, we dienen mensen. Dat is ons hoogste doel. Amen. Ik zeg dit nog een keer, maar nu hoop ik dat je echt helemaal naar me hoort. Het dienen van God en het dienen van mensen is het hoogste doel. Als je bekend staat als dienaar, dat is het mooiste wat er is. En verhef je niet. Vanaf vers 15 is hier het verhaal hoe Jezus omgaat met de kinderen. Hij zegt, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor hun is het koninkrijk van God. We hebben net wel eens in de kerk, de kinderen hebben geen kleinere heilige geest, maar ja, hij betrekt ze ook voortdurend. Jezus staat zo open. Dat staat ook ergens in andere evangelie. Hij legde hun één voor één de handen op. Mooi hè? Hoe Jezus hart is naar de kinderen. Ook weer een bepaalde mensengroep die Jezus behandelt hier. Die Lucas behandelt hier. Eén voor één legde hij de handen op. En hij zegende hem. En zei, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. En dan vanaf Lucas 18 vers 18 staat hier het verhaal over de rijke jongeling. Wat wij kennen als het verhaal van de rijke jongeling. De man die alles had, die eigenlijk God behaagde, die probeerde goed te doen. Hij volgde de wet. Hij had God lief, hij had zijn naaste lief. En Jezus zegt, er ontbreekt je slechts één ding. Je doet alles goed, man. Je doet alles goed, broeder. Hij zegt, er ontbreekt je één ding. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. En kom en volg mij. Dat is mooi, hè? Dus niet alleen maar verkoop alles wat je geeft, alles aan de armen. Doe afstand van je bezittingen, maar ook volg mij. Ik geloof ook dat Jezus had het verlangen dat hij zijn discipel zou zijn. Jezus had het verlangen dat deze man dichtbij Jezus zou zijn. Dat hij met hem op zou trekken. De rijke jongeling had het verlangen wel om God te volgen en God te dienen. Maar, en dan kwam het toen het puntje bij het paaltje kwam. En de Heer vroeg zelf aan hem. Geef alles wat je hebt. Weet je wat ik vaak heb gemerkt? Vaak hebben we uitgestelde gehoorzaamheid. Soms vraagt de Heer iets van ons om een bepaald moment om te doen. En misschien ervaar je dat ook deze week. En wij stellen het uit. Dan denk ik, oké, ja, dat doe ik later. Oké, die bezitting verkopen doe ik later. Oh, die gift geven doe ik later. Die persoon helpen doe ik later. Naar die en die toe gaan, ik doe het later. We stellen heel vaak dingen uit, terwijl God het van ons vraagt. We weten dat het de Heer is, we voelen dit branden in ons hart en we stellen het toch uit. Deze rijke jongeling kreeg direct van de meester te horen. Verkoop al je bezittingen, geef het aan de armen en volg mij. Hij kreeg hier een roeping. De roeping om de meester te volgen. De roeping om een discipel van het koninkrijk te zijn. Toen we in aanbidding waren woensdagavond in de kerk, terwijl we God Center Antwerpen voor hun baden, toen in één keer kwam er zo'n dankbaarheid over mij. En ik heb het opgeschreven in mijn Bijbel. Het vloeide zo uit mijn lippen. Heer, ik ben zo dankbaar dat ik uw discipel ben. Ik vind het zo'n groot voorrecht en een zegen dat ik een discipel mag zijn van God en van het koninkrijk van God. Deze jongen hier, die kreeg de roeping van de Heer zelf. Hij kreeg het uit zijn mond te horen. Niet via, niet via een profeet, niet via een droom. Rechtstreeks van de Heer Jezus zelf. En hij zei, ja, kijk, ja, ik zal even zijn reactie lezen. Dan lezen we het rechtstreeks van het woord. Vers 23 van Lucas 18. Toen de man dat hoorde, werd hij niet blij. Werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij, begin hij uit te leggen. Over rijkdom. Hoe moeilijk het is voor rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Het is zeker mogelijk om rijk te zijn en een krachtige discipel te zijn. Maar gehoorzaam wel als wat hij ook aan je vraagt. En dan komt er nog een principe van discipelschap. En dan uiteindelijk komt Jezus in Jericho aan. En dit is ook een heel krachtig principe. Vanaf vers 31 begint hij te vertellen aan zijn discipelen dat hij zal lijden, dat hij bespot zal worden. En dan staat er in vers 34, de leerlingen begrepen er niets van. In de Matthäus-evangelie staat het tot vier keer toe. Jezus spreekt over zijn lijden. Jezus spreekt dat de zoon des mensen geslagen zal worden, mishandeld zal worden, aan de Romeinen overgeleverd zal worden, zal lijden en zal sterven en ten derde dagen opstaan. En dan staat er, ze geloofden hem niet. In het Lucas-evangelie, ze begrepen er niets van. Wat is er moeilijk om te begrijpen dat iemand zegt, ik ga lijden, ik ga klappen krijgen en ik ga sterven en ik ga opstaan uit de dood. Dat zou je kunnen begrijpen. Maar als je niet gelooft, begrijp je het niet. En er was geen geloof. Terwijl dit was de reden van Jezus' komst. Dit was de reden dat Mozes en Elia op de berg kwamen, terwijl Jezus verheerlijkt werd. Petrus zag dat. Petrus had al meerdere dingen gehoord. De Heer had hier al vaak over gesproken. En ik merk vaak als de Heer spreekt over het kruis, dat de discipelen het niet begrepen. Terwijl ze andere dingen wel begrepen. Er is iets, als de meester spreekt over zijn lijden, over het echte doel waarvoor hij kwam. Dat nog veel groter was als een genezing, als een bevrijding, als een uitleg, als een onderwijs, als een principe. Al hoe belangrijk ook. Dat toch de discipelen dat niet begrepen. Ze begrepen eigenlijk niet de diepste bewogenheid die er was in Jezus. Om te sterven voor de hele mensheid. Deze bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar de Bijbel begint in deze allerbekendste Bijbeltekst te zeggen. Al zo lief heeft God de wereld. Dus dit was de grootste ultieme liefde die er was in het hart van Jezus. Dat ging niet alleen maar over de enkeling. En al die individuele mensen die we in Lucas' evangelie zien. Uiteindelijk was zijn doel de gehele mensheid. En hierbij begon hij over te spreken. En dan staat er, de discipelen begrepen er niets van. Ah. En laten we dit niet, oh kijk, ze begrijpen het weer niet. Want hoe vaak begrijpen wij dingen niet die de Heer ons openbaart? Hey, kan je amen zeggen. De betekenis van Jezus' woorden bleven voor hen verborgen, want ze konden maar niet bevatten. Ze konden het niet bevatten. Hun denken was te klein. Wat hij hun had gezegd. Toen kwam hij in de buurt van de Jericho en er kwam een blinde. Hij liep langs een blinde. U kent dit verhaal, die blinde begint te schreeuwen. Jezus, Jezus, zoon van David, help medelijden met mij. Iedereen probeerde hem te stoppen. Zwijg, wees stil, hou je mond. En hij begon harder te roepen. Zie je weer dit roepen. We komen dit in het evangelie eten tegen. Daarmee, ik geloof dat is eigenlijk het begin van het genezingsproces. Het begin van een wonder, het begin van elk wonder. Is het gewoon uitroepen tot de Heer. Het moet eruit. Ondanks wat ook hier weer, mensen probeerden hem zelfs te silencen. Ja, alle bodyguards van Jezus, iedereen die de meester heeft toch geen aandacht. Dus ook daarin vaak zien we weer dat niet iedereen kent nog zo goed het hart van Jezus. En Jezus weer vol bewogenheid. De Bijbel zegt in vers 40, hij bleef staan en zei dat de blinde bij hem moest komen, dat ze hem moesten brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doe? Weer een mooie zin voor een preek. Wat wilt u dat ik voor u doe. Logisch toch? Er is een hele logische situatie. Hier staat die blinde. Jezus zegt zelfs om hem te roepen. En toch vraagt hij aan deze man. Wat wil je dat ik voor je zal doen? De blinde antwoordde. Heer, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei. En nu komt het woord. Zie weer. Uw geloof heeft u gered. Weer het geloof. Ik heb hier opgeschreven. Dit is het 21ste wonder wat Jezus hier doet in het evangelie van Lucas. Onmiddellijk kon hij weer zien en volgde hem, terwijl hij God loofde. En iedereen die dit zag, bracht hulde aan God. Om een blinde te als een blinde gaat zien, dat die wonderen, die niveaus, wauw. Hoe krachtig. Maar deze man, zijn wonder begon met het uitbreken. Bemoedigen mensen ook altijd om uit hun situatie te komen. Ook als mensen depressief zijn of down. Nu als je de komende maanden daarmee spreekt, of waar je ze ook ontmoet. Als mensen down zijn, bemoedig hun zelf om uit hun situatie te breken. Stap eruit. Kom eruit. Neem een stap. Neem een stap naar Jezus toe. Roep het uit naar Jezus. Help mensen in het gebed. Help mensen naar Jezus te komen. Dit is onze taak. Ook gelovigen misschien die het moeilijk hebben om hun te bemoedigen. Roep het uit naar de Heer. Heb medelijden met mij. Hij zal je antwoorden. Hij heeft medelijden met ons. Hij heeft medelijden met elke situatie. Hij had medelijden voor deze man. En hij veranderde de hele situatie hier van Bartimaeus. Vervolgens komen we in hoofdstuk 19. En hoofdstuk 19 begint het verhaal van Zacchaeus. De Bijbel noemt hem een oppertollenaar. Zo, een rijke hoofdtollenaar. Zo, hij was de teamleider of de manager van alle tollenaars. Dus die tollenaars, wat ze deden, wat is nou het probleem met die tollenaars en het volk van Israël, wat voor probleem hadden ze nou met de tollenaars? Dat was dit. Dus als jij van een bepaald gebied in een provincie over moest gaan naar een andere provincie, moest jij langs de weg, zat de tollenaar, en dan moest jij, laat me even een voorbeeld geven, 50 euro betalen om door te mogen. Nou, de echte kosten waren niet 50 euro, maar waren bijvoorbeeld 20 euro. De tollenaar zou 20 euro moeten afdragen. Maar hij vroeg 50 euro, omdat hij corrupt was en vroeg ook geld voor zichzelf. Maar hij zei tegen die persoon, het is 50 euro. Die persoon betaalt 50 euro, hij steekt 30 euro in zijn eigen zak en 20 euro gaat uiteindelijk naar het Romeinse hoofdkwartier toe. Nou, de overziener van al die tollenaars, die zorgde ervoor natuurlijk dat hij van die 30 euro ook heel veel kreeg. Dus hij pakte daar ook 20 euro van. En die tollenaar zelf had 10 euro en de hoofdtollenaar had 20 euro. En dat deden ze bij iedereen. Zo verrijkte die tollenaar zich over de rug van de Israëlieten. Oneervol, corrupt, maar dit was de realiteit. Wij maken dit soms in Afrikaanse landen ook heel erg mee. En vroeger was dit ook in Nederland. Als jij langs de douane, dan kwam je altijd in problemen. Want er waren die mensen die wouden zichzelf ook verrijken over jouw rug. Dus die mensen werden ontzettend gehaat. Zacchaeus, die was niet geliefd door het volk. Daarbij maakte hij woonde in een mooi huis. Hij was rijk. Hij was een hoofdtollenaar. Maar hij was niet geliefd bij het volk. En kijk hier het verhaal. Hij was klein van stuk. Hij wou Jezus ook zien en horen. Zo hij klom de boom in. U kent het verhaal misschien nog vanuit de kinderbijbel. Jezus loopt langs. En Jezus had hem gezien. Zie je, ik vind het zo mooi. Jezus is ook heel geïnteresseerd in corrupte tollenaars. Jezus houdt zoveel van zondaren. En hij wil ze niks lievers dan bereiken. En zelfs hier deze Zacchaeus die zo kroekend was als de neten. Ook hij. Jezus zegt tegen hem, terwijl hij omhoog keek. Hij zei, Zacchaeus, heden. Hij noemt hem bij naam, hè, krachtig. Jezus laat zien, alleen door het noemen van zijn naam al, ik weet alles van jou. Ik heb dat soms meegemaakt in profetische diensten. Als er soms in één keer een naam wordt genoemd van iemand. Hey, jij bent die en die. En dan komt er een openbaring bij. Dan voel je zo hoe God jou kent. Door de openbaring van het profetische. Zo'n bewustwording dat God echt jou kent en jou weet. Alleen door het noemen van de naam van Zacchaeus. Wist Zacchaeus, wauw, die reputatie van Jezus is waar. Dit is de Messias. Deze man weet alles van mij. Alleen door het noemen van zijn naam. Hij zei, Zacchaeus, heden moet ik in jouw huis vertoeven. En de Bijbel zegt, Zacchaeus was blij toen de meester dit tegen hem zei. Zo, ik merk ook dat Zacchaeus ging ook weer, als ook iemand die door de druk van mensen heen ging. Niemand was blij dat die man daar was en in de boom klom, aandacht trok. En dat Jezus ook nog zei, in jouw huis moet ik verblijven. Terwijl iedereen graag Jezus wou ontmoeten en aanraken. En dan zegt hij het ook nog tegen die corrupte tollenaar. Oh, wat is Jezus goed en wat zijn mensen slecht. Soms moet je gewoon tot de conclusie komen, God waarachtig en elk mens leugenachtig. Wat is God goed en wat zijn mensen slecht? Want die mensen die zijn egoïstisch, die wouden natuurlijk Jezus bij zichzelf. Maar Jezus zei het hier tegen Zacchaeus. En vanaf het moment dat Jezus bij Zacchaeus in het huis komt, zei Zacchaeus, hij stond op en zei, meester, alles zal ik vergoeden wat ik gestolen heb. Wat ik aan de arm en ik zal het geven aan de armen. Zie, Jezus heeft er niet eens over gesproken. Hij heeft hem niet eens gecorrigeerd, hij heeft hem niet gecorrect. Het enige wat hij deed, hij gaf hem waardigheid door hem in zijn huis te komen. Oh, ik geloof ook, dit is wat wij heiligen. Als wij gewoon de waardigheid geven aan een mens om in hun huis te komen. Om hun waarde te geven, om hun belangrijk te vinden. Ik merk dat ook wel eens hier, in de plek waar ik woon nu. Gewoon door mijn mensen thuis te kunnen komen. Dat ze voelen zich vereerd, zijn dankbaar. En dat gaat helemaal niet om mijn positie of wie ik ben. Maar gewoon dat ik hun tijd geef en aandacht geef. Dan voelen mensen zich vereerd. En het brengt om een bepaalde verandering in hun hart. En Zacchaeus veranderde. Zo, hij kwam hier tot bekering. Hoe kwam hij tot bekering? Gewoon doordat Jezus hem waardigheid gaf. Ik geloof, dit is als wij mensen waardigheid geven. Al deze doelgroepen die staan in het Lucas-evangelie. Dit is waarom mensen tot bekering zullen komen. Door liefde heen. Onthoud Romeinen 2 vers 4. Het is de goedheid van de Heer, de goedheid van God dat mensen tot inkeer komen. En dit zien wij voortdurend in het Lucas-evangelie. Jezus is ons voorbeeld. Ik verlang om vele mensen tot bekering te zien komen. Ik verlang honderden zielen gered te zien worden in onze kerk, in de bediening, de komende jaar. Niet jaren, dit jaar. Honderden nieuwe zielen tot Jezus. Ik geloof God met heel mijn hart daarvoor. En wat is ons de pool die aan ons ligt? Waardigheid te geven aan elk mens. Door voor ze te bidden. Door voor ze te zijn. Door ze te helpen. Door ze te bemoedigen. Door ze iets van de liefde van Jezus mee te geven. Ook buiten de kerk. Op je werk. Je collega's. Vooral die vervelende. Ja, en ook als je thuis werkt. Je hebt nog steeds middelen om mensen te bemoedigen, te helpen. Vraag eens hoe het met iemand is. En geef iemand waardigheid door iemand aandacht te geven. Aandacht geven helpt. Door aandacht geven groeien we. Amen. Halleluja. We gaan even verder met Lucas 19. Halleluja. Vanaf vers 11 is hier de gelijkenis van de ponden. We weten dat de landeigenaar gaf 3 verschillende bedragen aan 3 verschillende personen. En er was 1 persoon die was bang om winst te maken. Die was bang om te handelen met hetgeen hij gekregen had. Die was bang om te handelen met hetgeen hij was toevertrouwd. En hij begraafde zijn pond in de grond. Geen rente, geen geld. De Heer kwam terug. En hij verwachtte vergoeding. En ik geloof ook, dit is wat de Heer verwacht van ons. Hij verwacht dat wij vrucht dragen in ons leven. Hij verwacht vermenigvuldiging. Hij verwacht dat we geestelijk handel bedrijven. Hij verwacht dat we zielen winnen. Hij verwacht dat we wat we van hem hebben geleerd toepassen. Hij verwacht dat we goed zijn voor mensen. Hij verwacht dat we Christus uitstralen. En als hij dat dan niet vindt. En deze man zei later tegen zijn Heer, ik was bang voor u. Omdat ik bang was, heb ik mijn pond begraven. Oh, wees nooit bang voor de Heer. En wees nooit bang om handel te bedrijven, geestelijk. De Heer verwacht winst. Hij verwacht dat wat hij aan ons geïnvesteerd is, dat vrucht draagt. Sorry, wat hij aan ons geïnvesteerd heeft, dat tot zegen is, dat dat vrucht draagt. Dit is de verwachting die de Heer heeft. En hij verwacht het ook omdat hij weet dat datgene wat hij ons toevertrouwd heeft, de potentie heeft om te zegenen en handel te drijven, et cetera. Een hele belangrijke gelijkenis, de gelijkenis van de ponden. En dan hierna komen we in vers 37. Jezus trekt binnen in Jeruzalem. En ik wil het even lezen vanaf vers 37. Jezus komt in Jeruzalem binnen. Hierna begint de laatste dagen van het leven van Jezus op aarde. En al die wonderen zijn er gebeurd in het land Israël, in Galilea, in Samaria, in Judea, in Jeruzalem. En nu treedt hij echt voor de laatste keer echt Jeruzalem binnen. En hij zou later daar ook niet meer weggaan. En uiteindelijk, zoals we weten, sterven aan het kruis op Golgotha, net buiten de stadsmuur van Jeruzalem. Dan staat er in vers 37, toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele farizeeërs in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. En ik hou van dit antwoord. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Halleluja. Dat was een liedje die ik vroeger zong, toen ik net op bekering kwam. Never let a rock outpraise you. Outpraise me. I will never let a rock outpraise me. Ik zal ervoor waken dat een steen mij zal uitprijzen. Jezus zegt, als jullie niet zouden roepen, als jullie niet zouden juichelen, als jullie niet Hosanna zouden zingen, dan zouden de stenen het wel doen. Laat me dit ook tegen jou zeggen. Never let a rock outpraise you. Halleluja. Oh, niet de doden zijn bestemd om de Heer te loven. Wij levenden zijn bestemd om God te prijzen. En de scharen, de menigte, de discipelen waren zo enthousiast om alles wat Christus had gedaan. Wie hij voor hun was gekomen. Het nieuwe leven wat ze hadden ontvangen. Nieuwe hoop. Een heilig leven. De genezing, bevrijding. Ze hadden al zoveel mooie dingen ontvangen. En ze waren uitzinnig. Uitzinnig van vreugde. En ze konden niet anders dan palmtakken gescheuren van de bomen. Ze konden niet anders dan hun kleding neerwerpen voor de ezel waar Jezus op zat. En het was Hosanna, Hosanna, Hosanna. Maar Jezus, even later, vers 41, toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, toen hij opging, zag hij de stad. Hij begon te huilen over het lot van de stad. Weer die bewogenheid van Jezus, nu niet alleen over de mensen, nu ook over het land. En over de stad. Ik geloof ook, Jezus heeft bewogenheid over de stad Leiden. Hij heeft bewogenheid over Voorschoten. Hij heeft bewogenheid over Zoetermeer. Hij heeft bewogenheid over Oostgeest, over Leiden-dorp. Hij heeft bewogenheid over Gouda, over Utrecht, over Antwerpen, Brussel. Zoveel plaatsen waar de Heer ons nog zal leiden. Zwolle, Amsterdam, Den Helder. Ik weet niet waar je vandaan kijkt. Ik heb begrepen dat mensen kijken uit het hele land. En misschien woon je in een stad in Limburg. Jezus heeft niet alleen bewogenheid voor jou, voor de mensen die je kent, hij heeft ook bewogenheid voor de stad. En hij had hier bewogenheid uiteraard bijzonder over Jeruzalem, de stad der steden. En dan zegt hij, had je ook op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar ze zagen het niet. Ze erkenden het niet. De machthebbers zagen het niet. Laten we zorgen dat wij het wel zien. Jezus. Halleluja. En dan staat er in vers 45, hij ging naar de tempel. Hij kwam in Jeruzalem aan. En wat was de eerste plek waar hij heen ging? Het huis van God, de tempel. En dan staat er waar hij de handelaars begon weg te jagen. Hij maakte het huis schoon. Hij liet zien waar het huis van God om gaat. Het gaat om God en mensen. Het gaat om de relatie met God en mensen. En alle andere dingen moeten wijken. Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En dan staat er, dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. Waar was Jezus vaak te vinden? In de tempel. Wat deed hij daar? Gaf onderwijs en genas de zieken. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Halleluja. En dan komt hij in de tempel. En dan komen in het laatste hoofdstuk 20, voordat hij Jezus gaat spreken over de eindtijd en zijn lijdensweg daarna ingaat in Gethsemane. Kom hier, dit hoofdstuk gaat nog tussen Jezus en de Farizeeërs. En dan vragen ze hem eigenlijk, welke bevoegdheid heeft u gekregen? Van wie heeft u deze bevoegdheid gekregen? U geeft les in de tempel, u geeft onderricht, u onderwijst, u geneest de zieken, u wekt doden op. Wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Wat toch helemaal logisch was. En Jezus geeft hem geen antwoord. Jezus antwoordt hun, en dat doet hij vaak, ook in Lucas, om hun inzicht te geven in hun eigen hart. En hij zegt, de doop van Johannes, was die uit God of was die uit mensen? Met andere woorden, had God tegen Johannes gezegd om dat te doen? Of kwam het uit hemzelf? En ze zeiden bij zichzelf, als we zeggen van God, dan zal Jezus zeggen, waarom hebben jullie hem dan niet geloofd en zijn jullie ook niet gedoopt? Als je zegt van mensen, zal het volk ons nog stenigen, want iedereen hield Johannes de doper voor een profeet. En dan staat er, ze gaven hem geen antwoord, omdat ze dat niet durfden. En toen zei Jezus, dan geef ik u ook geen antwoord. Dat leert mij ook niet altijd antwoord te hoeven geven aan mensen die het niet altijd goed met je bedoelen. Halleluja. Vanaf vers 9 spreekt hij over de gelijkenis van de wijngaard. En er is ook weer een gelijkenis die over die Farizeeërs gaat. Die hem niet, die de zoon niet aanvaarden, maar de zoon zouden doden. Omdat ze dachten dat wij de erfgenaam en hun de erfgenaam zouden zijn. Maar de koning zou uiteindelijk oordelen over de wijnbouwers, over de Farizeeërs. Die de zoon niet hadden aanvaard en misbruik maakten van de wijngaard van de Heer. En in Matteüs 23 gaat Jezus helemaal heftig tegen die Farizeeërs in. Maar het is heel interessant. En laat ons altijd ons hart bewaken dat Jezus zegt tegen de discipelen, waak je voor het zuurdeesem van de Farizeeërs. En dat geldt ook voor jou en mij. Laten we ons altijd waken voor religiositeit, voor schijnheiligheid en voor het toe-eigenen van datgene wat niet van ons is. We zijn slechts rentmeesters. En Jezus eindigt in vers 17, de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Sprekende over hemzelf. Hier waren de Farizeeërs. Nu kwamen de Sadduceeërs. Dat was een andere groep gelovigen, een andere groep schriftgeleerden. De Farizeeërs geloofden in engelen, geloofden in het bovennatuurlijke, geloofden in de opstanding uit de doden. De Sadduceeërs geloofden dat niet. En zij stellen in Jezus de vraag, stel iemand is getrouwd en de man overlijdt en de vrouw gaat door naar zijn broer. En die overlijdt ook en uiteindelijk zijn er 7 broers. Van wie is de vrouw dan in de hemel? En dit is een interessant antwoord. En ik wil de antwoord graag even met je bekijken. Het staat in vers 33. Ze vragen, wiens vrouw is er dan bij de opstanding? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. En moet je nagaan, even voor je achtergrondinformatie. De Sadduceeën geloofden dus niet in de opstanding uit de dood. En ze geloofden dus niet in de hemel zoals wij dat geloven. En Jezus zei tegen hen, de kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkd. Maar wie waardig is bevonden deel te krijgen aan de komende wereld, vers 35, en aan de opstanding van de doden, Jezus benoemt hier de waarheid, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkd. In de hemel is geen huwelijk. Alleen tussen Christus en ons. Halleluja. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God, omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft Mozes ook duidelijk gemaakt in de tekst van de doornstruik. Waar hij spreekt over de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van levenden. Zo hij corrigeert hun dwaalleer, hun valse doctrine. En hij laat hun zien wat de waarheid is aan de hand van de schriften. En dat doet Jezus vaak. Hij zegt, God noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Aan Mozes maakt hij zich zo bekend, vele jaren daarna, als een God van levenden en niet van doden. Hij zegt eigenlijk hier, Abraham, Isaac en Jacob, zij leven. Eeuwig leven. En ze zijn niet dood voor altijd. Nou, heel veel kennis overgebracht hebben. Zo, we zien in de evangelie hier in deze hoofdstuk, dat genezingen en wonderen lopen overheen met onderwijs naar de scharen, dan weer onderwijs naar de discipelen, dan weer sprekend over tegen de discipelen over hun eigen hart. En we zien hoe het hier overloopt in elkaar. En is het eigenlijk ook niet zo in ons leven? We hebben ervaringen met God en dat loopt weer over in kennis van God en in studie van de Bijbel. En zo mogen we wandelen met hem. Wauw. Ik hoop dat je een hele gezegende tijd, een hele gezegende week hebt. Ik zie morgen echt weer naar uit. We gaan het ook goed krachtig afsluiten met elkaar. Het is niet alleen belangrijk dat we krachtig beginnen. Het is ook altijd belangrijk dat dingen goed afsluiten. Want we moeten iets meenemen het jaar in. En Heer, ik bid, Heer, deze avond en in het bijzonder ook morgen, dat u uw liefde, uw bewogenheid en uw liefde zal echt zal imparten. Heer, dat we zo bewust worden, dat ons geest zo verruimd wordt, dat uw liefde zo kan stromen, allereerst in ons eigen hart. Dat we ons bewust worden, zeker ook als we nu stil gaan staan bij uw lijden, bij uw kruisiging, bij wat u voor ons deed. Heer, dat het allereerst liefde in ons hart zal opwekken naar u toe en vervolgens liefde naar alle mensen. Want dat is zoals u ook stierf, Heer, met uw handen uitgebreid naar deze wereld. En ik dank u voor al mijn broers en zussen die dit onderwijs luisteren. Heer, dat in ieder zal groeien in liefde en in kracht dit jaar, in de naam van Jezus. Alright, Gods rijke zegen. Ik zie naar je uit. Morgenochtend hebben we een hele krachtige dienst. Het gaat onwijs krachtig worden. We gaan hebben dat bewogenheid zorgt voor opwekking. En dit is uiteindelijk waar ik geloof dat de kerk in Nederland in mag komen. Een opwekkingsmindset, een opwekkingssfeer. En ik wil je laten zien dat het komt door dankbaarheid en het komt door bewogenheid. Zo laten we ons daarna uitstrekken. Om zondagavond gaan we eindigen met elkaar. En ik zie naar je uit. Zondagavond ook. Zondagmorgen 10:00 en zondagavond 7:30. God zegen je.